Zwammerdam.
Hallo en welkom bij Radio Zwammerdam. Uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Bart en ik ga het samen met mijn co-presentator Emerans en onze gasten het vandaag hebben over effectief altruïsme. Een soepje maken voor de zieke buurman, geld doneren aan een goed doel, vrijwilligerswerk doen bij de lokale voedselbank. Allemaal zijn het voorbeelden van altruïstisch gedrag. Je geeft je eigen tijd of middelen weg voor een ander. En zonder dat je er iets voor terug verwacht, behalve misschien een goed gevoel. Maar wat nou als je dit goed doen, dit altruïstische gedrag, zou willen maximaliseren? Wat als je jouw tijd en middelen zo effectief mogelijk wil gebruiken om een ander te helpen? Dit is wat een beweging genaamd effectief altruïsme probeert te bereiken. Ze doen onderzoek en zetten hun eigen geld en tijd in om voor anderen zo goed mogelijk, te helpen. Een goed voorbeeld hiervan is GiveWell. GiveWell is een organisatie die onderzoek doet naar goede doelen en hoe goed ze daadwerkelijk zijn. Zo kan er met één gedoneerde euro bijvoorbeeld veel meer goeds worden gedaan voor het ene persoon vergeleken met een ander. Effectief altruïsme probeert dus een meer rationele, data-gedreven blik te kijken naar goed doen. Ze kijken naar problemen waar te weinig aandacht voor is en proberen juist hier hun aandacht en geld in te steken om zoveel mogelijk goed te doen. Om dit te bereiken kijkt het niet alleen maar naar mensen nu, maar ook naar toekomstige mensen en naar niet-menselijke dieren. Om effectief altruïsme beter te begrijpen ga ik in gesprek met onze twee gasten, Marieke de Visser en Willem Slegers. Marieke is momenteel mededirecteur van Effectief Altruïsme Nederland met een achtergrond in medische informatica. Willem is nu werkzaam bij een effectief altruïstische organisatie, Rethink Priorities, als senior behavioral scientist. En hiervoor werkte hij aan de Universiteit Tilburg als assistent professor bij sociale psychologie. Welkom beiden. Eerst een vraag aan jou, Emerans. Heb je ooit van effectief altruïsme gehoord? En wat vind je ervan?
Ja, ik heb in mijn eerste jaar van de bachelor filosofie teksten gelezen van Peter Singer. Ik weet niet of we daar nog over gaan hebben, maar dat is een voorstander van effectief altruïsme volgens mij.
Misschien wel de uitvinder.
Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar wat vind ik ervan? Nou, ik zou eigenlijk, als ik dan heel erg afga op mijn eerste intuïtie, zeggen dat ik er eigenlijk niks mee heb. Omdat ik het veel te rationeel vind. Mm-hmm. Ik heb het idee dat er een bepaald iets in mij zegt dat er een soort gevoelsmatig stukje mist. En dat ethiek eigenlijk niet iets is wat je op een geheel rationele, instrumentele manier kan benaderen.
Nou, we gaan kijken of onze gasten daar vandaag misschien een argument tegen kunnen geven. Marieke, ik heb al een korte introductie gegeven, maar hoe zou jij effectief altruïsme definiëren?
Ja, effectief altruïsme omvat eigenlijk heel veel. Als ik het heel kort zou uitleggen, zou ik het uitleggen in twee stappen. Stap 1 is onderzoek hoe je het meeste goed kan doen. En stap 2 is dit doen. Dus aan de ene kant het onderzoek en aan de andere kant ook de actie. Maar ja, wat is het dan, hè? Dus ik denk dat je een aantal kenmerken kan beschrijven. Aan de ene kant vind ik het belangrijk dat het een gemeenschap is. Er zijn heel veel mensen, maar ook organisaties en groepen die zich hiermee bezighouden. Maar het zijn ook een set aan principes. Dus we doen heel veel op basis van bewijs en zorgvuldig redeneren. Een ander belangrijk principe is onpartijdigheid. Dus dat je dat het niet zoveel uitmaakt wat je iemand helpt uit je eigen community, of iemand ver weg, of misschien wel een dier of iemand uit de toekomst. Nou, hoe kan je dat dan in de praktijk brengen? Ik zou zeggen met je geld of met je tijd, wat jij ook al noemde. Hoe ziet het er dan concreet uit? Het kan bijvoorbeeld zijn een onderzoeker die kijkt naar welke ziektes nog niet veel aandacht krijgt. Of een leraar die bijvoorbeeld met zijn klas gaat kijken naar waar ze het best aan kunnen doneren. Dus zo zou ik het definiëren.
Ja, en misschien een goed voorbeeld van zo'n onderzoeker is Willem. Willem, zou je kunnen uitleggen wat je precies doet bij Rethink Priorities en wat Rethink Priorities precies doet voor de effectief altruïsme gemeenschap?
Ja, natuurlijk. Dus ik ben een gedragswetenschapper en ik werk bij Rethink Priorities als lid van de survey team. En wat wij doen is specifiek onderzoek voor andere organisaties, vooral andere effective altruism organisaties. Want zoals al duidelijk wordt gemaakt, effectief altruïsme draait om data, draait om wetenschappelijke inzichten gebruiken om te bepalen wat goed is. Of waar we het meeste goed kunnen doen. En Rethink Priorities is een onderzoeksorganisatie die dus deze andere organisaties helpt om die inzichten te vergaren. En vooral als survey team doen wij dus veel surveywerk om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de effective altruism community. Van hoe gaat de community? Zijn we aan het groeien? Wat zijn zo'n beetje de concerns van de mensen in de community? Maar ook hele specifieke vragen waar specifieke organisaties mee zitten, zoals zijn vissers bereid om te switchen van lokaas dat leeft te gebruiken naar nep lokaas? Of wat vinden mensen van UV-lichten om pandemieën tegen te gaan? Dat zijn allemaal hele specifieke vragen waar wij dan onderzoek naar doen om die inzichten te leveren.
Ja, dus je creëert meer een... Je kijkt bij mensen van oké, wat vinden ze van deze aanpakken? Hoe kunnen we dat misschien ook wel verbeteren van hoe we meer mensen naar die kant kunnen krijgen om meer goed te doen, om minder pijn te doen aan bijvoorbeeld dieren, waar jouw wetenschap of jouw onderzoek vooral op gefocust is.
Ja, en ook om te kijken of er een bereidheid is van moeten wij investeren misschien in het promoten van UV-licht om ziektes tegen te gaan. En als we dan zien dat iedereen heel erg bang is voor UV-licht, nou, dan misschien willen we die kant nog niet opgaan. Misschien is de tijd daar nog niet rijp voor.
Ja, ja. Oké. Okay. Marieke, waarom is effectief altruïsme belangrijk?
Ja, het is belangrijk omdat er echt erge problemen zijn in de wereld. En het is heel moeilijk om te bepalen wat je daar echt aan kan doen. Er zijn heel veel goede intenties en mooie verhalen. Een heel goed voorbeeld vind ik de playpump. Dat is een systeem, een watersysteem, waarbij kinderen spelen op een draaimolen. En dan wordt het water omhoog gepompt. En dan hebben mensen uit de gemeenschap toegang tot schoon drinkwater. Nou, dat klinkt heel mooi en dat vonden heel veel mensen. Er gingen miljoenen donaties naartoe en er gingen heel veel, de Clintons die promoten het. En ze kregen zelfs een award van de World Bank. Maar al snel werden er 1000 van die dingen geïmplementeerd in heel Afrika. En het bleek dat die helemaal niet werkten. Dus de kinderen raakten snel verveeld en toen moesten die ouderen draaien. Of de vrouwen die moesten toen draaien op die draaimolens. Wat natuurlijk heel erg denigrerend is en ook heel zwaar. En ook gingen die dingen aan de lopende band kapot. Waardoor, en er was niemand die ze konden maken. Dus het is een heel goed voorbeeld van heel mooi verhaal, goede intenties, maar waarbij miljoenen verspild zijn.
Ja, dus er zijn gewoon bepaalde middelen of bepaalde acties die je kan doen om mensen echt beter te helpen vergeleken met anderen. En Playpump is dan een voorbeeld van een slecht initiatief eigenlijk, wat heel goed lijkt. Maar als je meer onderzoek naar doet, is het eigenlijk helemaal niet heel effectief om de mensen daar te helpen aan meer drinkwater. Willem, jouw onderzoek is vooral gericht op dierenwelzijn momenteel. En wat zijn daar zo verschillende goede oplossingen voor vergeleken met anderen om het dierenwelzijn te verbeteren, bijvoorbeeld in de bio-industrie?
Oef, dat is een lastige. Ik zou zeggen dat ten eerste, we zijn vooral gedreven om onderzoek te doen naar dierenwelzijn, omdat het zo'n enorm groot probleem is. Belachelijk groot zelfs.
Waarom?
Omdat als je gewoon kijkt naar de nummertjes. Nou, inderdaad, hoeveel dieren zitten er in de vee-industrie? Die nummers zijn gewoon belachelijk verworden. Het zijn zoveel dieren die hieronder lijden. En dat het daardoor dus een heel groot probleem is. Waar we in de effective altruism community toch wel iets aan willen doen. Dat is een van de belangrijkste doelen. Wat we eraan precies kunnen doen, er is niets. Er zijn niet hele duidelijke acties zoals je ze kunt zien bijvoorbeeld bij GiveWell. Bij GiveWell hebben we verschillende doelen die worden gepromoot. En dat zijn vooral dingen voor de gezondheid. Zeg maar de Global Health and Development doelen noemen we dat. Voor dierenwelzijn is het iets moeilijker. Al zien we daar ook heel veel belovende innovaties eigenlijk. Zoals vleesvervangers. Niet alleen maar gewoon vleesvervangers als een plant-based alternatieven, maar ook bijvoorbeeld kweekvlees, dat soort dingen. Maar we zien ook dat er steeds meer mensen toch wel van mening zijn dat dit een groot probleem is en dat we ook via de politiek veranderingen teweeg willen brengen. En dat zijn eigenlijk allemaal opties die de effective altruism community ook onder de loep neemt van oké, waar moeten we in investeren?
Ja, maar misschien zien sommige mensen het niet als een probleem eigenlijk van waarom is het erg dat we deze dieren houden en eten?
Ja, precies.
Waarom zie jij dat wel als een probleem?
Ach ja, goede vraag. Het is inderdaad een hele interessant punt. Want ook een van de dingen die dus waar we naar kijken om te bepalen, is dit nou een groot probleem, ja of nee? Dan is aandacht een van de factoren. Neglectedness noemen we dat. En bij dierenwelzijn is het inderdaad heel interessant, omdat een groot deel van de populatie ziet het probleem niet helemaal. Of in ieder geval gedraagt zich er nog niet naar. Ik denk dat op dit punt wel al heel veel mensen van mening zijn dat bijvoorbeeld de vee-industrie een probleem is. En dat ze niet blij zijn met hoe dat werkt. Maar ja, aan de andere kant is het moeilijk om daar iets aan te doen. Dus gelukkig zien we daar wel dat mensen vinden dat het een probleem is. Maar doen ze er minder na. Om dan meteen even in te spelen op een onderzoek waar ik zelf mee bezig ben bij Rethink Priorities. Doen we namelijk ook onderzoek naar de welzijn van wilde dieren. En daar hebben we dat probleem nog veel meer. Want als we in de natuur kijken, daar zijn heel veel mensen van mening van, oh ja, dat is de natuur, dat is allemaal heel mooi geregeld, dat is allemaal in orde. Zolang wij daar vanaf blijven, is alles goed. Alleen als je dan kijkt naar hoe de natuur er daadwerkelijk uitziet, dan zie je dat er allerlei problemen zijn. De ziektes die zich gewoon verspreiden, ongelukken die gebeuren, waar dieren dan niks mee kunnen doen. Dus allerlei problemen die zij ervaren, die wij dan negeren. En daar willen we dan ook aandacht voor creëren om daar iets aan te gaan doen. Dus dus aandacht is zeker een belangrijke factor. Wat we graag willen stimuleren om er iets aan te doen.
Ja, en Marieke, naast dierenwelzijn zijn er natuurlijk ook andere dingen waar effectief altruïsme zich voor inzet. Wat zijn enkele van zulke verschillende onderwerpen en waarom worden die gekozen?
Ja, in effectief altruïsme wordt er gebruik gemaakt van een soort triagesysteem. Dat zijn drie criteria waarnaast doelen worden neergelegd. Criteria 1 is grootte. Dus hoe groot is het probleem en hoe erg. Criteria 2 is oplosbaarheid. Zijn er oplossingen voor? En criteria 3 is wat Willem net ook al noemde, aandacht. Dus eigenlijk gebrek aan aandacht. Als er al heel veel aandacht naar een onderwerp heen gaat, dan kan jij als individu of als organisatie niet veel meer extra's betekenen. Dus als we deze naast een aantal onderwerpen leggen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat klimaat wel door de schaalgrootte criteria heen komt. Ook door oplosbaarheid, ook al is het moeilijk. Maar niet door de criteria klimaat, aandacht. Want er gaat al heel veel aandacht naartoe. Maar als je iets meer inzoomt, dan gaat er al heel veel aandacht naar zon- en windenergie. Maar niet zoveel aandacht naar andere onderwerpen die wel cruciaal zijn voor de energietransitie. We zullen dus bijvoorbeeld ook echt CO2 uit de lucht moeten halen. En daar gaat nog relatief heel weinig aandacht naartoe. Dus daar is ook een stichting mee bezig. En zo zijn er meerdere onderwerpen binnen EA waar veel aandacht naartoe gaat. Zoals dierenwelzijn, maar ook grote risico's die nog worden onderschat. Zoals kunstmatige intelligentie, pandemieën, maar ook door de mens gecreëerde pandemieën. En de atoomoorlog. Nou ja, wordt er misschien niet vrolijker van, maar dit zijn zo een aantal onderwerpen waar veel aandacht naartoe gaat. En armoede natuurlijk.
Ja,
Mag ik wat vragen?
Zeker.
Hoe bepaal je dan precies wat erg is? Wat is de... Ja. Wat is van het eerste criterium... Ja. Hoe bepaal je wat is erg genoeg om er iets aan te doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Veel mensen zijn het erover eens dat dood heel erg is. En dat...
Goed punt.
En dat leed heel erg is. En hoe erg het leed, hoe erger. Dus ja, na schaalgrootte... Hoeveel mensen of dieren worden getroffen. Dus natuurlijk ook zijn die andere dingen ook belangrijk.
Ja, en om daar even bij in te springen. Dus leed is dus een belangrijke factor. En als je dan ook naar dieren kijkt, kunnen we dus ook kijken naar de onderzoek. Van oké, wat zegt het onderzoek over? Wat zijn de capaciteiten van dieren? Kunnen zij leed ervaren? En nou, hangt natuurlijk af van de diersoort. Maar er zijn flink wat diersoorten waarvan we nu dus denken, oh ja, die kunnen leed ervaren. Als we dan kijken naar de nummertjes van oké, hoeveel van die dieren ervaren nou leed vanwege de vleesindustrie en dergelijke, dan zien we dus, oh ja, dat zijn een flink aantal dieren. Dus okay. Dat zien we dan als een probleem.
Ja, dus als we dan de schaal van er worden echt miljarden kippen vermoord in het jaar over de hele wereld. En ook al voeden ze misschien maar 1% van wat mensen voeden, dan is alsnog de schaal ervan is zo groot dat het alsnog een groot probleem is.
Precies.
Marieke, je zei net het concept triage. Dat komt volgens mij meer uit de, niet per se uit de medische wereld, maar het is een allocatie van hoe erg iets is om daar dat eerder te behandelen. Waarom wordt dat concept ook gebruikt in IE? Van waarom is iets... In de medische wetenschap wordt dan gebruikt van... deze persoon moet sneller worden geholpen. Dus daar doen we nu onze middelen. Maar waarom is dat ook iets wat gebeurt over de hele wereld? Is dat waar we daar over het algemeen over kunnen spreken? Dat er triage is?
Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Er zijn gewoon heel veel wereldproblemen. Hè. Ik geloof dat er een website bestaat die er 50.000 op noemt. Dus het is gewoon heel moeilijk om te bepalen waar je nou op focust. En binnen effectief altruïsme zijn best wel veel mensen erover eens dat de keuze waarop je focust, misschien wel de belangrijkste keuze is die je maakt in de bepaling van hoeveel impact je gaat hebben. Dus er wordt zeker gekeken naar triage van A, welk probleem pakken we aan? En B, hoe pakken we dat aan?
Ja, want dus een van de top de goede doelen bij GiveWell is bijvoorbeeld Against Malaria Foundation. Waarom staan die zo hoog? Waarom is dat zo'n goed doel?
Ja, zij pakken malaria aan. En malaria is een van, die staat dan in de top 5 van grootste kinderdoders. Ja, 2 Boeings per dag aan kinderen die doodgaan. 365 dagen per jaar, dus dat mogen we niet onderschatten. En daar is ook een interventie voor die uit talloze RCT's blijkt dat heel effectief is. Dus dat zijn gewoon heel simpel bednetten. Dus voor 1 bednet van €4 kan je al 2 kinderen beschermen. En gemiddeld met €4.000 aan donatie red je 1 leven. Dus de grootte van het probleem en dat er een oplossing is, dat maakt dat het op heel hoog staat bij GiveWell.
Ja. En Willem, die afweging wordt gemaakt. En dat is natuurlijk een heel moeilijke afweging. Het gaat zeker tegen de emotie in van mensen. Van we kunnen misschien €10.000 verzamelen om een blinde geleide hond te trainen. Maar we kunnen ook dat geld gebruiken om misschien 50 mensen te genezen van een ziekte waardoor ze juist blind worden. En dan om toch die afweging te maken van we kiezen die 50 mensen. Die afweging wordt gemaakt binnen IE. Maar dat is niet makkelijk voor iedereen. Waarom denk je dat het zo is? En waarom moet die afweging toch gemaakt worden?
Ja, hier komt de psychologie denk ik dan bij kijken. En ik denk dat een van de belangrijkste realisaties is dat altruïstisch zijn komt niet... komt niet natuurlijk. Het is niet een onderdeel van de wereld om gewoon zomaar dingen te doen voor anderen zonder er iets van terug te verwachten. Dus die altruïsme is vaak wel gebaseerd eigenlijk op iets egoïstischers. Dus we hebben vaak wel een motivatie om mensen te helpen waar we dichtbij staan. Familieleden, onze kinderen natuurlijk. Ook vrienden, gewoon iedereen nabij. En wat dat eigenlijk ook vaak betekent is dat je gewoon iets van die emotionele connectie nodig hebt om überhaupt iets te gaan doen voor anderen. Het klinkt allemaal heel erg egoïstisch, maar helaas werkt het een beetje. En dat betekent dus dat vaak zien we dat bepaalde goede doelen juist worden gezien als een goed doel door veel mensen, omdat ze daar connecties bij hebben. Ze kennen vaak bijvoorbeeld kankerbestrijding is ook heel populair. En dat komt omdat mensen kennen die kanker hebben gehad. Of inderdaad die blinde geleide honden opleiden. Ja, mensen hebben dat ook wel eens gezien en zien dat meer voorkomt dan de bepaalde ziektes in verdere landen die ook hun zicht aantasten. Dus daar hebben ze dan gewoon minder mee. En omdat de initiële motivatie toch vaak gebaseerd is op dat gevoel of die intuïtie om mensen te helpen, wat niet echt puur altruïstisch is, zie je dat men dus vaak voor dat gedrag gaan en niet de meer logische, rationele kant op gaan. Dat is ook een extra stap die nodig is, een extra inzicht die je bereid moet zijn om te maken om dan die conclusies te gaan volgen.
Ja, dus het is eigenlijk, ik denk dat het misschien ook voor sommige mensen lastig is, omdat het staat inderdaad zo ver weg van je ziet veel, voor mensen in Nederland, je kent niet heel veel mensen die malaria hebben, dus dat staat allemaal verder weg. Maar dan toch met het geld, we zijn hier gewoon relatief rijk, kunnen we toch veel meer doen in een land waar malaria wel heerst, om dan zo'n bednet te kunnen kopen voor. En daarmee potentieel wel een leven te redden. Marieke, wat is jouw kritiek tegen effectief altruïsme, als je dat hebt?
Ja, natuurlijk. Ja, de beweging bestaat nu zo'n 10 jaar, dus het is logisch dat Het is ook goed om kritiek te hebben als je hiermee bezig gaat. Dan kan je het natuurlijk ook niet overal mee eens zijn. Ik zelf vind het wel lastig dat er steeds meer aandacht komt voor longtermism binnen de beweging. Dus mensen die zich echt bezighouden met de verre, verre toekomst. En dan heb ik het niet over de komende 100 jaar, maar de komende miljoenen jaren. De zon die schijnt nog 500 miljoen jaar op deze aarde. Dus dat zijn heel veel generaties. Maar ik vind dat lastig omdat er nu gewoon heel veel problemen zijn. Nu en de komende 100 jaar. Die ook wel veel aandacht vragen. Dus ik ben wel heel blij dat er mensen zijn die zich bezighouden met de verre toekomst. Maar ik vind niet dat het de overhand moet krijgen. En het kan soms ook wel best wel sci-fi worden. En dan denk ik van, doen we nog wel wat we moeten doen.
Ja, ja, volgens mij is een voorbeeld hiervan het kunstmatige intelligentie. Dat heel erg verkeerd zou kunnen gaan. Waardoor er de mensheid mogelijk kan uitsterven. En daar is dus heel weinig aandacht nog voor. Maar wat is dan de redenatie die ze gebruiken om zo erg ver in de toekomst te kijken? Waarom is dat dan nog beter om daar nog meer goeds mee te doen?
Ja, goede vraag. Dat was ik even vergeten in mijn vorige stukje. de redenering daarachter is dat het gaat om belachelijk veel mensen. Ja. Dus de mensen die vandaag leven, of als je zelfs kijkt naar de mensen die hebben geleefd tot nu toe en dieren, dan valt dat in het niets bij de mensen en dieren die nog gaan leven. En als we ook nog naar andere planeten gaan in ons sterrenstelsel, dan gaat het om nog meer mensen. Daar zit ook heel veel potentie in en ook heel veel mooiheid. Dus stel, er gaat iets ergs gebeuren en we overleven het als mensheid niet. Ja, dan gaat er ook heel veel potentie verloren. En die argumentatie, die snap ik wel.
Ja, ja. Dus eigenlijk als je het echt het effectiefste altruïstisch bent, dan kijk je ook nog naar de toekomst. En dan om te voorkomen dat de mens ook nog uitsterft mogelijk.
Ja.
Dan moet je het echt, dan ben je het echt aan het maximaliseren.
Ja.
Oké. En Willem, heb jij nog andere kritiek erop? Of,
Nee, ik deel deze kritiek ook wel. Want het probleem, problemen, nadeel van het long-termist denken is dat je met heel veel onzekerheden werkt. Dus je moet, je moet goed nadenken over, oké, wat schat ik in dat de kansen zijn dat we het niet redden. Hoeveel tijd we nog hebben, wat die potentie dus daadwerkelijk zal zijn. Niet alleen voor mensen, maar ook voor artificiële intelligentie en dieren. Ik kom er ook allemaal bij kijken. Dus de nummertjes die worden al heel snel heel moeilijk, waardoor het heel lastig is om na te denken over wat je dan precies moet doen nu. En dat moet je dan vergelijken met, oh, we hebben duidelijk deze problemen nu, waar we ook duidelijk iets aan kunnen doen. Dus hoe weeg je dat dan tegen elkaar op? Die onzekerheid met heel veel potentie versus minder onzekerheid, maar met minder impact, maar wel impact. Ja, dat is een hele lastige. Dus die kritiek deel ik. Verder denk ik, om toch nog even stil te staan bij dat EA aan de ene kant een soort van filosofie is en aan de andere kant een community. Vind ik zelf heb ik iets minder met de community. Voor mij is het vooral gewoon het idee dat zich aantrekt. En ik kan zien hoe, omdat deze twee zo nauw verbonden zijn, dat het ook een beetje lastig kan zijn voor iemand van die denkt van, oké, fantastische ideeën die hier worden besproken, daar wil ik ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. En dan kom je al heel snel vaak die community tegen waar je dan wel of niet in past. En dat creëert soms ook een beetje frictie, want de community heeft een paar hele populaire ideeën op dit moment, waar je dan misschien niet helemaal mee eens bent. En dan is het moeilijker om er echt in te komen, om echt een EA'er te worden. En dat vind ik al jammer om dat te zien, zeg maar, soms.
Ja, maar van wat ik van de gemeenschap heb gezien, is dat het een heel kritische gemeenschap is, ook op zichzelf. En dat het ook heel divers is. Dus dat er heel erg verschillende meningen zijn. En we kunnen ook nog verder ingaan op het doneren. Want sommige mensen doneren misschien 1% van hun inkomen en anderen misschien wel veel meer. Marieke, wat vind jij van het doneren, je eigen geld doneren en misschien wel zoveel mogelijk geld verdienen om te doneren?
Ja, deel 1, geld doneren. Dat vind ik een hele mooie manier om impact te hebben. Dat wordt ook zwaar onderschat. Dus we hebben in Nederland ook een website door een zusterorganisatie. Die heet Doneer Effectief. Daar kan je naartoe en veel lezen over hele effectieve doelen. En daar ook heel laagdrempelig aan doneren. Ik geloof dat je al vanaf 1 euro kan doneren. Dus dat is heel inclusief. En dan kan je, ja, grote groepen kunnen dan al meedoen met het gedachtegoed. Maar deel 2 van je vraag van, ja, heel veel geld verdienen om te doneren. Ja, dat zou ik zelf voor mezelf niet kiezen, want het lijkt me een beetje leeg. Dan zou ik wel een baan kiezen die ik dan ook heel erg leuk vind. En zeker niet een baan kiezen die ook slecht doet. Dus ja, je hebt natuurlijk ook goede bankiers, maar je hebt ook bankiers, ja, best wel graaiers. En nou, dat zou ik dan niet doen, omdat je dan het goed praat van, ja, maar met dit geld ga ik wel iets goeds doen. Ik zou dat, dat goed praten, dat zou ik niet willen aanraden.
Ja, oké. Okay. En Willem, hoe is jouw wereldbeeld beïnvloed door effectief altruïsme?
Oh, niet.
Niet,
denk ik.
Oké. Okay.
Nou, niet echt. Misschien een beetje, ben ik een beetje oneerlijk hier. Ik zeg niet, omdat voordat ik echt betrokken raakte bij EA door bij Rethink Priorities te gaan werken, vond ik eigenlijk het idee van EA al heel logisch en was ik er eigenlijk al helemaal mee eens. Dus in die sens is er niks veranderd. Want ik dacht gewoon al, ja, EA, het is gewoon een kwestie van logisch nadenken. Ik was al een fan van logisch nadenken. En inderdaad, als zij zeggen dat het meest efficiënt is om daar te doneren, dan ben ik gewoon mee eens. En er verandert niks apart. Waardoor ik denk dat dit misschien een beetje een oneerlijk antwoord is, is dat EA toch wel bepaalde ideeën heeft waar ik nog niet echt mee bezig was geweest. Dus een mooi voorbeeld is dat van wilde dieren. Ik duurde me al heel lang om eigenlijk te concluderen dat de vleesindustrie echt afschuwelijk is en dat ik vegetarisch moet zijn. En zelfs hopelijk in de toekomst ook veganistisch. Maar ja, dat duurde al even voordat ik daar kwam. Maar toen kwam ik ook nog het werk tegen van Brian Tomasik. En die heeft een paar hele mooie blogposts over, oh, en hier is waarom je eigenlijk ook moet geven om wilde dieren. En toen, oh, damn, ja, die logica die hij dan daarin uitlegt. Fantastisch. Mm-hmm. Dus echt gewoon een heel mooi voorbeeld van inderdaad gewoon logisch beredeneren van, hey, als je geeft om dieren en je geeft om leed, nou, dit is wat er gebeurt in de natuur. Dus daar moet je dan ook om geven. En dan denk ik, oh, well, crap, jij hebt gelijk. Dus dan moet ik er ook om geven.
Ja, maar mensen hebben misschien nu al moeite met accepteren van, oké, in de biosterie is me heel fout. Of nou, dat wordt nu al meer. Mm-hmm. Maar dan om ook nog voor wilde dieren te gaan geven, ja, en daar geld. Heb je daar hoop in dat dat gaat veranderen? Dat mensen daar ook in gaan geloven in de nabije toekomst? Of is dat...
Nee, daar ben ik nog wel pessimistisch over dat dat binnenkort gaat veranderen. Ik denk dat we eerst toch die vleesindustrie, dat toch wel eerst de focus moet zijn. De wild animal welfare, de wilde dieren doel, dat is, ja, toch meer in zijn kinderschoenen. Daar wordt ook onderzoek gedaan meer met het doel van laten we zelf eerst even uitvogelen hoe groot het probleem precies is, wat mogelijke oplossingen zijn. En dan daarna van, oké, okay, hoe kunnen we dan interesse kweken voor dit probleem? Het is duidelijk nog steeds in zijn kinderschoenen. Nog niet gericht op dat soort problemen zoals in de vleesindustrie, waar we al veel meer bezig zijn met onderzoek naar hoe kunnen we het beste mensen overtuigen om vegetarisch te eten of minder vlees te eten.
Ja, en is het wel de rol van de mens om dit leed weg te halen? Van, waarom moeten we dit doen? Waarom...
Zie ik dat als een relevante vraag. Ik denk dat idee van wiens verantwoordelijkheid het is gewoon niet echt relevant voor mij. Het enige criterium is er lijden en kunnen we daar iets aan doen om dat te verminderen? En als het antwoord ja is, dan waarom wil je dat niet doen?
Ja, dat is wel een axiom die je natuurlijk moet aannemen om daarin
Maar het interessante is, en dit is gewoon een heel apart eigenlijk vanuit het psychologisch vraagstuk, maar het mooie van mensen is, ze geven er duidelijk om. Ze hebben deze capaciteit voor altruïsme en dat is zo mooi om te zien. En dan is het af en toe, of dan zijn we vaak geneigd om heel negatief te zijn over mensen, want we hebben ook heel veel negatieve dingen gedaan, de mensheid. Maar ze zijn een van de weinige diersoorten die wel echt iets geven om ook niet, zeg maar, hun naasten. Ze zijn capabel om hele mooie dingen te doen. En het is gewoon een kwestie van deze morele cirkel die wij hebben. die we steeds verder lijken uit te breiden. En dat zie je door de geschiedenis heen dat dat gebeurt. We gaven eerst veel minder om onze medemens. Dat doen we nou veel meer. We hadden slavernij, dat hebben we afgeschaft. Er was veel meer seksisme vroeger dan dat er nu is. Dat gaat ook in een positieve richting. En je ziet er gewoon dat we steeds beter worden daarin. En daardoor zie ik het ook. Zie ik het heel optimistisch in dat we ook steeds meer kunnen gaan doen voor andere dingen.
Oké. Marieke, wat vind jij de rol van de politiek in zulke problematiek? Hoe kan de politiek samen met de IA samenwerken?
Ja, effectief altruïsme is in beginsel apolitiek. Dus het beveelt geen bepaalde politieke partijen aan. Hè. We hebben wel uit onderzoeken gezien uit Rethink Priority dat zo'n 70% meer links of centrumlinks zit. Maar het speelt wel een rol natuurlijk. Het wordt binnen de community wel gezien als een van de meest veelbelovende paden om daadwerkelijk impact te hebben. Dus bij de overheid kan je zelf werken en direct beleid beïnvloeden of bepalen waar grote sommen geld heen gaat. Of je kan de overheid van de zijkant beïnvloeden in lobbyorganisaties of met protesten. Dus het wordt als een hele belangrijke onderdeel gezien binnen EA.
Oké.
Ja, daar had ik eigenlijk ook een vraag over. Want is het mogelijk om systemische verandering door te voeren met effectief altruïsme? Omdat het soms ook lijkt alsof het een beetje pleisters plakken is op open wonden. Misschien ook specifiek als het heel ver weg is. Bijvoorbeeld, is het niet. Ja, het lijkt mij veel effectiever eigenlijk om misschien te investeren in een soort algehele verbetering van een zorgstelsel elders in plaats van muggen, klamboes, om te investeren in klamboes. Hoe zien jullie dat?
Ja, ik vind het een hele goede vraag. En dit is ook een discussie die binnen de community heel veel wordt gevoerd. Zoals ik het al eerder zei, het is wel een heel groot probleem, malaria. En er is een hele goedkope, effectieve oplossing. Het kan ook zijn dat je door malaria preventie systemische verandering kan bewerkstelligen. Bijvoorbeeld dat minder. Ja, het drukt natuurlijk ook heel erg economisch op een land. En ook ouders kunnen niet naar hun werk als een kind ziek is. Of als je mindere kinderen doodgaat, dan hoef je misschien als gezin minder kinderen te krijgen. Dat zijn allemaal best wel indirecte consequenties, maar zeker niet ondenkbaar. Maar het is wel een hele goede vraag, want misschien is het wel veel effectiever om te kijken van, nou, waarom is er nou zoveel malaria? Want 95% van de malaria vindt plaats in Afrika. En dat komt waarschijnlijk door de armoede en door de gebrek in de gezondheidszorg. En ja, daar lijkt het alsof het veel effectiever is om economische groei te bewerkstelligen. Maar het bewerkstelligen van economische groei is natuurlijk heel moeilijk. En het is niet zo dat, ja, dat we miljoenen hebben of miljarden hebben, meer miljoenen. Dus hoe ga je dat doen? Nou, gelukkig zijn daar mensen binnen de beweging mee bezig, economen, om daar onderzoek over te doen. En het is ook een standaard onderdeel van het curriculum om daar kritisch over na te denken. Maar dat, ja, het komt wel vaak terug, hè, van dat EA wel zich focust op symptoombestrijding en niet systemische verandering. Nou, daar wil ik wel echt een tegengeluid aan bieden. Het is denk ik echt een misvatting. Want er zijn heel veel organisaties binnen effectief altruïsme die zich wel richten op het systeem. Zoals bijvoorbeeld die organisatie die ik net noemde, die onderzoek doet naar hoe effectief een protestbeweging heel effectief kan zijn. Dus een protestbeweging, dat protesten effectief kunnen zijn, dat is wel bekend. Maar hoe bepaal je nou, hoe kan je nou zo protesteren dat het meeste effect heeft? Nou, dat is één goed voorbeeld, vind ik, van hoe ze toch systeemsverandering proberen te bewerkstelligen.
Ja, en ik kan daarop zeggen dat het onderzoek dus laat zien dat dat heel moeilijk is om systematische veranderingen door te brengen door bijvoorbeeld protesten. Dus de effectiviteit van protesten weten we eigenlijk gewoon niet hoe effectief die nou precies zijn. En het mooie van GiveWell is dat wat zij dus doen is, ze hebben eigenlijk verschillende fondsen waar je aan kunt doneren. Een daarvan, de belangrijkste is voor de goede doelen, waarvan je eigenlijk ervan uit kunt gaan van oké, als je daar doneert, dan doe je ook goed. Dus bijvoorbeeld die malaria goede doelen, daarvan de reden dat die zo hoog staan is omdat ze heel effectief zijn en je weet dat als je doneert, dat je dan ook daadwerkelijk helpt. Dat je ook, het heeft gevolgen. De andere type, er zijn ook andere goede doelen of andere soort van type interventies, zoals die gericht op systematische verandering door bijvoorbeeld protesten of politiek. Daarvan is de kans dat het faalt gewoon heel erg hoog. En als jij als iemand die wat geld heeft en het graag wil doneren, heb je waarschijnlijk de mindset van oh, ik wil toch wel graag dat het iets goeds doet. Dus dan wil je meer met zekerheid dat weggeven, met de verwachting dat het dan ook leidt tot impact. En vandaar dat Giffeld dus die goede doelen zo hoog heeft gezet. Heb jij een andere insteek van ik wil toch wel iets meer risico nemen en goede doen? Dan kun je ook bij Giffeld doneren en dan aan een ander fonds die ze dan investeren in die meer risicovollere oplossingen.
Ja, en misschien om even praktisch te kijken naar iets als Giffeld, van hoe berekenen ze dan precies wat beter is dan de ander? Want je kan misschien wel een leven redden, maar is dat altijd beter dan misschien de levenskwaliteit verhogen van iemand en dat soort zaken?
Ja, hele lastige vraag. Dat proberen ze te doen. Dus ze proberen bijvoorbeeld doodgaan te vergelijken met de pijn die je ervaart door een bepaalde ziekte. En dat doen ze door middel van een model die zij opstellen. Een term die je vaak in de EA community tegenkomt is een DALI, een Disability Adjusted Life Year. Dat is één poging om zoiets te vergelijken als dood met met het lijden van een bepaalde ziekte. En dan proberen ze dat op de een of andere manier te vergelijken. En dat doen ze dan deels door onderzoek, bijvoorbeeld surveys, waarbij ze mensen gewoon vragen van hoe erg zou jij het vinden om bijvoorbeeld deze ziekte voor zo lang te hebben. En dan op basis van dat soort onderzoek proberen ze dan een model op te stellen die het dan kan vergelijken. Van mensen vinden dit zo erg, zoveel erger dan zoveel jaar eerder doodgaan. En dan op die manier proberen we die data samen te nemen om dan een model op te stellen van wat dan de meest effectieve goede doelen zijn. Nou wil ik daar meteen bij zeggen dat de GIF wel vrij kritisch is over DALI's en ook hun model zelf. Daar zijn ze vrij kritisch op en die passen ze ook de hele tijd aan. En het mooie is, ze zijn ook compleet transparant erin. Dus het model kun je gewoon op de website vinden. Je kunt het zelf downloaden, zelf wat nummertjes veranderen. En dan kun je meteen zien wat de gevolgen zijn voor de suggesties. Dus op die manier proberen ze dit allemaal te doen. Maar ook realiseren dat dit super moeilijk is.
Ja, maar die nummers zijn uiteindelijk zo groot. Dus ook al is er veel onzekerheid tussen twee verschillende oplossingen, dan is het verschil toch nog zo groot met die onzekerheid ook, dat het alsnog het waard zal zijn.
Precies, ja. Dus inderdaad, als je die nummertjes aanpast in het model, dan zul je zien dat de rangorde van bepaalde goede doelen nog steeds hetzelfde blijft. Dus je kunt in ieder geval de hele slechte en de hele goede doelen van elkaar onderscheiden. En na een tijd wordt het heel moeilijk.
Ja. Oké. Marieke, hoe zou je... Mensen hebben denk ik vaak nog ook een... Als ze iets geven aan een goed doel, dan doen ze dat uit emotie. Van ik heb iemand in mijn familie heeft kanker, dus ik geef aan kankeronderzoek bijvoorbeeld. Hoe speel je dat samen met het meer, misschien het rationele van EA, dat ze geven aan iets wat heel ver weg is, wat niet dicht bij hen is, en dan toch, omdat ze toch de overtuiging hebben dat het meer goed zal doen. Hoe haal je mensen toch meer naar die kant over, om dat te gaan doen in plaats van meer vanuit die emotie te doneren?
Hele goede vraag. We worden vaak wel weggezet als een stelletje robots inderdaad, die met een rekenmachientje kijken hoe ze het zoveel mogelijk goed kunnen doen. De emotie is ook gewoon de basis van de mens. Hè? Dat maakt wie we zijn. Ik zelf maak ook nog emotionele beslissingen. Ik vind bijvoorbeeld het idee dat iemand wegrot in een cel, vind ik verschrikkelijk. Ik doneer ook nog wat aan Amnesty, ook al weet ik niet hoe effectief ze zijn. Dus ik zou zeggen, ook maak meerdere potjes. En maak een emotioneel potje. Hè, waar voel jij je heel erg betrokken bij. Maar maak dan ook nog een potje voor de rest van de wereld. Waar je misschien niet een emotionele band mee hebt. Maar waarvan je wel cognitief weet dat het heel erg is. En dat jij met je donaties heel veel kan betekenen. En neem een kijkje op doneereffectief.nl zou ik zeggen.
Ja, En wil je ook nog even over effectief altruïsme in Nederland, waar jij mee bezig bent? Wat zijn jullie aan het doen om het meer te verspreiden en meer in aandacht te laten komen?
Nou, ik zit hier. Ja. Nou, we zijn heel erg bezig met het groeien en het steunen van de community in Nederland. Hè, Nederlands Dag, het is een hele internationale beweging. Dus we proberen ook mensen in contact te brengen met de internationale beweging. Want daar zit ook gewoon heel veel interessante inspiratie. Wij geven educatieve programma's, komen in de media. We steunen lokale leiders. Hè. Er zijn heel veel lokale communities die subcommunities aan het bouwen zijn in Nederland over effectief altruïsme, maar ook specifiek over beleid of over dieren. We voeren ook 1-op-1 gesprekken. Dus via de website kan je heel makkelijk een 1-op-1 gesprek met ons boeken. En dan geven we advies of je verwijst je door. En dat doen we heel graag. Ja.
Oké, dan gaan we nu door naar de column geschreven door Chris. Die gaat ze nu voorlezen.
Je bent de gelauwerde chef-dirigent van een groot internationaal gerenommeerd orkest. Een beroemdheid. En vanuit jouw invloedrijke positie zet je je in om de kansen van bepaalde achtergestelde groepen in de samenleving te verbeteren. Je richt een fonds op om jonge vrouwelijke dirigenten een kans te geven. Het loopt als een trein. Voor het orkest word je geacht om het boegbeeld te zijn, het gezicht. Om artistiek leiding te geven en een visie te hebben waarvoor je door het vuur wilt gaan. Dit kun je omdat je de diepe overtuiging hebt dat je volledig in dienst staat van de componist. Het gaat om iets groters, iets wat universeel is. Je zegt het met gepaste nederigheid, maar je staat toch iets dichter bij God dan de gemiddelde sterveling. Goed, dit klinkt allemaal mooi in interviews, maar hoe werkt het in de praktijk? Wat bijvoorbeeld als de bureaucratische hiërarchie van het orkest jouw hogere doel in de weg staat? Je herkent het talent van een jonge cellist en om haar tot solist te kunnen verheffen, dwing je de hele sectie tot een auditie. De muzici voelen zich geschoffeerd omdat je de traditionele rangorde opbreekt. Ook al is iedereen stilzwijgend, hetzij morrend, met je eens dat, de jonge celliste die plek verdient. En terwijl de oude garde zich knarsetandend verbijt, geef je haar de ereplaats op het podium. Je onhebbelijkheid wordt gladgestreken door de zeer tactische concertmeester, de eerste violiste, die niet alleen effectief de leider van het orkest is, maar heel toevallig ook jouw vrouw. Je bent blijkbaar niet de enige die belang heeft bij jouw positie. Je wint deze slag, maar je motieven worden gewantrouwd. De celliste is namelijk ook een hele aantrekkelijke jonge vrouw en men kent je langer dan vandaag. Maar het is niet alleen wat je doet om haar op het podium en daarbuiten te krijgen. Er zijn meer mensen die je hebt gepasseerd, in een hoek hebt gedreven en veel, veel erger nog. Macht was voor jou een gemakkelijk middel om een bedreiging te bezweren, om op die plek te kunnen blijven waar je overweldigende muziek met een handgebaar over ons uit kon storten. De geruchten zwellen aan, het protest groeit. De mensen die medeplichtig zijn aan jouw macht nemen afstand van je. Geldschieters, het voltallige bestuur, je vrouw, de concertmeester die zowel jou als de muzici bespeelt. En zelfs je personal assistant, die alles faciliteerde wat je deed en je geheimen bewaarde tot ze er baat bij had om ze te onthullen. Je had gedacht hiervan weg te kunnen lopen met je arrogante flair, terug naar je soevereine, fluisterstille elektrische auto die wel lijkt te zweven zonder het asfalt te raken, onaantastbaar voor het vuil en het lawaai van de straat. Maar in werkelijkheid sta je in je hemd, in de kille wind, in een mestkar die botsend over de kasseien onderweg is naar de guillotine. Snel en efficiënt als gecanceld worden. Langzamerhand keert iedereen zich tegen je. De deur naar het podium slaat dicht in je gezicht. De val terug naar de aarde is diep en vooral eenzaam. Ontredderd besef je wat het is om uitgestoten te zijn. Wanneer de lichten aangaan en de volle zaal leegloopt, kom ik na 2,5 uur vertwijfeld omhoog uit mijn stoel. Tegen de stroom van vertrekkende mensen incasseer ik de harde veroordeling van je machtsmisbruik. Er zijn blijkbaar genoeg mensen, zonder zonde, die wel de eerste steen willen werpen naar jou, de dirigent Lydia Tarr. Het ging vandaag over altruïsme, het onbaatzuchtige, het vermogen tot empathie. Is er iemand die mededogen op kan brengen voor Lydia Tarr? Ik vind mijn weg naar de bar van het filmhuis. Ik heb dringend behoefte aan de barmhartigheid van een Samaritaan. Maar ik vrees dat een Sancti Adalberti uit de tap zal moeten volstaan.
Ja, dankjewel Chris voor de mooie column. Marieke, hoe ben jij ontvangen binnen de effectieve altruïsme gemeenschap? Zijn het allemaal mensen waar je goed mee kan vinden? Of,
nou, je kan natuurlijk niet met iedereen. Maar het overgrote merendeel is gewoon heel warm, heel open, inhoudelijk geïnteresseerd. Ja, ik was er 5 jaar geleden bij betrokken geweest. En toen heb ik ook een 1-op-1 gesprek aangevraagd. Met de oprichter van Effectief Altruïsme Nederland. En dat was gewoon een hele aardige, open, pragmatische jongen. En vanaf dat punt ben ik gewoon erin gerold.
Oké. En Willem, hoe zit dat bij jou?
Ja, bij mij is het iets anders. Omdat ik eigenlijk IE ben binnengekomen door bij Rethink Priorities te gaan werken. En nou, dat doe ik vooral als rol als gedragswetenschapper. Dus ik voel me nog niet echt als iemand die zich echt de community in is gegaan. Nee, ik ben een beetje gewoon professioneel erbij betrokken. Mm-hmm. Maar nee, het is fantastisch. Het is gewoon heel mooi om zoveel mensen samen te zien. En dat is vooral de indruk die ik heb bij Rethink Priorities. Gewoon is super nice om zoveel mensen te zien die een leven aan het toewijden zijn om iets goeds te doen. En ja, het voelt zo goed om daar dan een onderdeel van te zijn.
Ja. En hoe zie je de toekomst van effectief altruïsme?
Goede vraag. Ik vermoed dat het nog een lange periode nodig zal zijn om dit te hebben. Mijn hoop is natuurlijk dat dit gewoon op een gegeven moment niet meer hoeft te bestaan, omdat iedereen gewoon mooi effectief bezig is met altruïstisch zijn. Maar ik vermoed dat dat niet gaat gebeuren. Dus ik denk dat er altijd deze push een beetje nodig zal zijn om van, hey, jouw altruïsme is fantastisch. Kunnen we dat ook een beetje nudgen? Ja, dat blijft nodig, denk ik.
Ja. En Marike, hoe zie jij de toekomst?
Nou, ik sluit me daar helemaal bij aan dat ik hoop dat we ons zelf ooit kunnen opheffen. Het is nu nog een kleine gemeenschap. Als het groter wordt, dan zullen we ook andere keuzes moeten maken. En dan kan je niet alleen maar de verwaarloosde dingen oppakken, maar moet je ook nadenken naar andere criteria. Dus zo gaan we ons hopelijk steeds meer ontwikkelen en steeds meer inzicht krijgen van wat werkt nou wel echt om de toekomst te creëren die wij zo graag willen. Ja.
Oké. Okay. En wat is dan een aanbeveling die jullie maken aan de jeugd nu? Hoe kunnen zij zich gaan inzetten voor effectief altruïsme? Wat kunnen ze het best doen, Marike?
Nou, ik zou zeggen niet alleen de jeugd, maar ook mid-careers of seniors. Maar ja, de eerste stap is altijd, ga er meer over lezen, ga het begrijpen, ga je erin verdiepen. Je kan ontzettend veel boeken, podcasts en artikelen lezen. Maar je kan ook bij ons een introductiefellowship doen van 8 weken. Waarbij je elke week een uur met een heel leuk klein groepje gaat discussiëren over enkele bronnen. En als je dan je in verdiept, dan heb je natuurlijk ook meningen over dingen. Je bent niet overal misschien over eens. En de volgende stap hangt heel erg af van jou als persoon en ook van je context. Dus de ene die zal minder snel een grote beslissing maken, zoals je hele master veranderen of je hele carrière veranderen. Maar daarom zijn er ook tussenstapjes, zoals begin met doneren of begin met vrijwilligerswerk. Zo ben ik zelf ook begonnen. Ik heb bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gedaan bij Doneer Effectief. Dan is er vanuit de gemeenschap heel veel hulp om je te bezinnen op een effectieve carrière. Er is coaching, er zijn career guides. En je kan je ook aanmelden voor meetups en dan met anderen erover praten. Want het is een hele moeilijke keus. Het is echt even zoeken.
Ja, en misschien is Willem ook wel een goed voorbeeld van zo'n mid-career switch van de universiteit naar een baan binnen effectief altruïsme. Gebruik je dan ook nog die kennis van de universiteit nu in je huidige baan?
Deels wel. Ik bedoel, mijn wetenschappelijke achtergrond is zeker relevant nu als onderdeel van het survey team. Want we creëren deze surveys. Dus er komt heel veel methodologie bij kijken. Er komt veel statistiek bij kijken. Dat zijn allemaal skills die ik heb geleerd. De psychologische kennis zelf valt mee, hoe nuttig die precies is. Want mensen zijn gewoon zo moeilijk. En de wetenschappelijke betrouwbaarheid van psychologisch onderzoek is ook maar iffy. En dan moet je ook goed induiken om daar betrouwbare resultaten uit te halen. Dus die is heel moeilijk. Maar ik ben blij verrast dat ik deze switch heb kunnen doen. En dat die heel relevant is. Dat de switch was heel goed te doen voor mij. Daar ben ik heel blij mee. Maar ook heb ik het gevoel dat ik heel veel geluk daarmee heb gehad. En ik had liever gehad dat ik waarschijnlijk gewoon meteen zou zijn gaan werken voor zoiets als Rethink Priorities. En niet dat ik deze mid-carrière switch hoefde te maken. Dus mijn advies is om juist nu proberen al bezig te zijn met, oké, welke carrière denk ik dat impact zal hebben, dat waar ik goed over kan voelen. En ik was persoonlijk vrij naïef, denk ik, toen ik student was en besloot wat ik wilde gaan doen. Ik hield me niet zo heel veel bezig met impact. En daar heb ik spijt van, moet ik zeggen.
Oké. Marieke, zou jij IE nog willen samenvatten in een korte paar zinnen?
Hele welkome community. Een gedachtegoed, filosofie. Misschien wel 200 organisaties die zich op allerlei manieren inzetten. Internationaal, onpartijdig, vernieuwend. Nog even doorgaan.
Ja, volgens mij is het helemaal goed. En daarmee komen we weer aan het einde van onze uitzending. We hadden het vandaag over effectief altruïsme met Marieke de Visser en Willem Slegers. Heel erg bedankt voor jullie komst. Ook wil ik Emerans Kaptein bedanken als co-host, Tabe voor de techniek en Chris de Deugd voor de column. Heeft u nu nog vragen over deze uitzending of wellicht een onderwerp waar u meer over zou willen horen, dan kunt u ons altijd mailen at redactie@radiozwammerdam.nl. We zijn ook bereikbaar op de sociale media, @radiozwammerdam op Instagram, Twitter en Facebook. Deze uitzending en meer kunt u vanaf vanmiddag terugluisteren op Spotify, Apple Podcast of uw andere favoriete podcastplatform. En nooit meer een uitzending missen, volg ons dan op Spotify. Volgende week zondag zijn we er weer om 11 uur. Voor nu wens ik u een fijne zondag. Ik ben Bart Verplanken en u luistert naar Radio Zwammerdam.